En dat is een nuance die steeds meer doordringt gelukkig in brand trackers. Dat het niet alleen geprompt wordt door de categorie, maar tevens door het gebruiksmoment. Want dat blijkt eigenlijk de crux te zijn van voorspelt dit daadwerkelijk wat men uiteindelijk gaat kopen. En soms zie je daar hele grappige dingen in, dat bijvoorbeeld private consumptie van, zeg, frisdrank, huismerk veel sneller bij mensen opkomt. En zodra het een sociale context betreft, ander gebruiksmoment, ze ineens denken, ja oké, dan moet ik wel goed voor de dag komen, dan komt er Coca-Cola op tafel. Ja, nou, dat soort dingen.
Goed dat je luistert naar de Neuromarketing en Gedragsbeïnvloedingspodcast. In deze podcast luister je elke week mee met de lunchwebinars van Unravel, waarin Tom van Bommel, Diede Vendrig en ik, Tim Zuidgeest, de laatste evidence-based insights uit de neuromarketing en gedragsbeïnvloeding delen. Vol met praktische insights die jij direct kunt toepassen. Voordat we beginnen met de aflevering, eerst nog even dit. Luister je graag naar deze podcast, maar zou je graag live vragen willen stellen en de key insights willen ontvangen? Schrijf je dan in voor onze webinars via unravelresearch.com. Zo mis je nooit de nieuwste evidence-based insights. Een hele goede middag bij weer een nieuwe lunchwebinar. Dit keer doet het internet het wel voor de mensen die er vorige week op tijd waren. Ons internet in het pand lag eruit, konden we helaas niks aan doen. Desalniettemin, hij doet het nu als het goed is goed. Dus welkom iedereen bij de webinar over brand awareness. Ik heb er onwijs veel zin in. Dit is een heel erg veelbesproken onderwerp. Eentje hebben ook veel interesse in, veel inschrijvingen. We zien het ook onwijs veel mensen live. We vinden het ook altijd leuk als je eventjes in de chat laat weten dat je er bent. Wellicht zit je er ook met een team. Laat dat ook vooral eventjes weten wie er allemaal aanwezig is. Maar bovenal het meest belangrijke natuurlijk. Stel je vragen in de chat.
Zeker.
Want dan kan je kans maken op zo'n mooie koffiemok. We hebben een speciale koffiemok gemaakt. Tom vandaag...
Weet je hoe dat ding heet?
Vertel.
Dus er staat op elke mok staat een bias. Dus dit hebben Diede en ik vorige week het bias bakkie gedoopt.
Zo, dat ik daar zelf
niet leuk? Of een bakkie bias, ik weet niet meer wat we bias gedacht hebben.
Ja?
Vorige week waren we natuurlijk niet live, dus nee. Er was geen beste vraag, want er waren geen vragen. Dus precies. De mok van vorige week is naar deze week doorgeschoven. En dat is deze mok met de sunk cost fallacy erop.
Ja, ja.
En dat is, je hebt me nu al vast, dan kan je net zo goed een lekker bakkie drinken.
Ja.
Dus waar je mee begint, dat maak je af.
Ja, ja, dus dat is een hele leuke. Ja, de sunk cost fallacy. Hè? Ja, je hebt het toch al, ja, je hebt hem al vast. Dus dan kan je net zo goed de koffie uit te drinken. Dus dat is een hele leuke.
Is een grote boosdoener met mijn cafeïne-inname, ja.
Snap ik, ja. Ja, ja. Dus die gaat naar degene die de beste vraag stelt in dit webinar. Ook even goed om erbij te vermelden, als we je uitkiezen, zorg ook eventjes dat je nog contact met ons opneemt. Zodat we ook je adresgegevens kunnen krijgen, zodat we de mok naar je toe kunnen sturen.
Hoe doen ze dat?
Dat mogen ze doen door mij een mailtje te sturen. Dat kunnen ze doen door een reactie op de mails die ze van mij krijgen. Of naar tim@unravelresearch.com. En dan komt het in orde. Dat gezegd hebbende, laten we erin duiken, Tom. Want brand awareness.
Je ziet hier Times Square.
Van vroeger.
Dat is een iets oudere versie van Times Square inderdaad. Toen het allemaal heel gritty was in New York. Hier was ik 2 weken geleden.
Ja.
En ik dacht, jongen, wat een hoop merken hier allemaal. en daar heeft het inderdaad mee te maken dat sommige merken die prenten zich echt in je brein.
Ja.
Dat ze als het ware bijna representatief worden voor de categorie. Dus bier?
Heineken.
Bier is Heineken. Nou, dat is top of mind brand awareness. Hè? Dus,
Red Bull, weet je. Mensen zeggen even een boeletje.
Red Bull is bijna zo erg in die zin dat ze bekender zijn dan de categorie. Dus menig brein kan de term Red Bull makkelijker verwerken dan de term energiedrank. Dus je drinkt bijna het merk en niet meer de categorie. Dat is vrij uniek hoor. Maar waar het over gaat met brand awareness is dat je als het ware leider wordt van het breinterrein dat voor die categorie staat. Want dat leidt tot sales. Ons brein is eenmaal lui en we kopen vaak wat het eerst in ons opkomt. Daar is eigenlijk het allemaal mee, heeft het mee te maken. Dan is de vraag, hoe verover je nou zoveel breinterrein? Daar gaan we het vandaag over hebben. Dus wat zijn de onderliggende bouwstenen van brand awareness? En daar is eigenlijk heel weinig over bekend. Want elk merk heeft wel iets van een brand health tracker waarmee ze brand awareness meten. Nou, dat is altijd de vraag, wat komt er in je opgegeven categorie? Of welke merken ken je hiervan uit een lijstje? Maar hoe je het vergroot, dat is vraag 2. En wat je dus kan meten, wat een soort van drijvende metrics zijn achter die groei. Nou, daar gaan we het allemaal vandaag over hebben. Waarbij we ook deels putten uit het werk van Byron Sharp. Nou, dat is natuurlijk een bekende naam in het veld van merkgroei. En hij heeft juist heel veel empirisch onderzoek ook gedaan naar wat zijn nou de drijvende krachten achter merkgroei. En dus brand awareness in dit geval. En dat heeft alles te maken met mental availability, mentale beschikbaarheid. Dat is een term waar we het zo dadelijk ook meer over gaan hebben. Maar eerst even wat voorbeelden, Tim, van hoe verrijkend de gevolgen van brand awareness zijn. Wat zien we hier?
Ja, dus dit is de Marsrover. Of in ieder geval waarschijnlijk wel hij heeft geen selfie genomen, dus ik neem aan dat het wel een digitale representatie is. Maar...
ik denk niet dat een tweede rover puur voor het fotootje mee ja. was. Dat is inderdaad frappant, daar heb ik nog nooit bij stilgestaan eigenlijk. Ja, dit is de Marsrover, af en toe gaat erin uit. Dit was een missie van, ik denk alweer 20 jaar geleden. Er was een hele hoop stampij over. Er werd veel over bericht in de media. En iedere keer dat er een mediaweek in het teken stond van die Marsrover, ging er van één snoepproduct de sales omhoog. Wat denk je?
Mars
natuurlijk. En dat is de belichaming, of dat onderstreept eigenlijk een heel belangrijk psychologisch principe, dat wat top of mind is, ons gedrag stuurt. En dat is heel irrationeel, want je denkt, nou, het een mag niet met het ander te maken hebben. Dus een NASA-missie versus een snoepmerk. Waarom vergroot dat? Nou, puur je denkt net wat sneller aan Mars. Mars valt je net wat sneller op in het schap. En de keuze voelt net wat beter. Die drie aspecten. Nou, en dat zijn precies de bouwstenen die koopgedrag sturen.
Ja.
Dus aandacht en gemak eigenlijk. En brand awareness is een van de grote drijvers daarvan. Want we kopen graag wat we kennen. We denken sneller aan wat we kennen en wat we kennen valt sneller op in het schap. Dus dat zijn eigenlijk drie onafhankelijk operationaliserende factoren die ervoor zorgen dat we dus snel kopen wat bekend is. Nog eentje, even wat recenter in deze week. Wat gebeurt er tijdens Halloween?
Zeg het maar. Nou ja, meer angst of zo?
Wellicht meer horrorfilms, ja. Dat is logisch, maar ook meer oranje merken. Gaat voor alle oranje merken op, dus zeker in Amerika neemt men dit heel serieus. Hè? Alle gevels die worden versierd met spinnerag en spoken, noem het maar op. Maar niet alleen de pompoenen die gaan de verkoop erop vooruit, maar ook bijvoorbeeld sinaasmerken in Amerika, zoals in ieder geval Crush Orange. En dat is echt meetbaar. In de week voor Halloween gaan de oranje producten net wat meer in sales omhoog. Want oranje top of mind valt sneller op, voelt als een betere keuze, is meer awareness.
Bizar. Ja, wat ik wou zeggen... wat ik wou zeggen, zie ik dat het eraan komt. Sorry.
Maar dan, als ik dit vertel aan mensen, stellen ze me deze vraag vaak. En hoe zit dat dan met corona? We hadden natuurlijk een pandemie een paar jaar geleden. Daar was de naam corona behoorlijk top of mind. En als dat voor Mars werkt om snoep te verkopen, werkt dat voor corona dan om vanuit zoiets negatiefs als een pandemie meer bier te verkopen? Nou, wat gebeurde er? Het was eigenlijk een tweestapsraket hier. De eerste paar weken had het merk er wel onder te lijden. Dus dan zag je wel eens dit soort foto's langskomen. Ik vind deze heel grappig. Dus je ziet een compleet geplunderd bierschap. Want ja, de schappen werden behoorlijk leeg geplunderd in die tijd. Op één merk na corona. Dat was nog volwaardig aanwezig. En dat was aan het begin dus even zo. Dus eigenlijk het negatieve sentiment van de pandemie, dat had wel degelijk effect. Dat ondanks dat corona top of mind was als merk, werd liever toch niet kochten. Dus emotie speelt een rol hierbij. Imago speelt een rol hierbij. Maar wat gebeurde er een paar weken daarna, na dat soort van de ruwe randjes er wel een beetje vanaf gingen en de pandemie iets was wat er gewoon was? Nou, toen ging corona ineens in sales omhoog. Meetbaar. Het was een grote marketingbooster eigenlijk voor het toch al succesvolle biermerk corona. En dat gebeurde met name in westerse landen. En eigenlijk waar het met name niet gebeurde, was landen waarin er een grotere mate van superstitiousness is. Dus,
bijgelovigheid.
Bijgelovigheid, exact. Ja. Hoe bijgeloviger het land gewoon puur bepaald met een sociologische metric, hoe minder men toch corona als bier kocht. Dus hier zie je echt wat er speelt. Hè? Er is dus een bepaald proces waarbij het imago van het een pandemie, zich voortbeweegt in het imago van het ander, in dit geval een biermerk. Maar hoe rationeler de cultuur eigenlijk, hoe minder vatbaar we voor dat fenomeen zijn. En uiteindelijk ging meer en meer landen eigenlijk gewoon weer overstag en corona kopen als biermerk. Nog meer zelfs dan voor de pandemie. Nou, wat ik hier dus allemaal mee wil illustreren is dat wat in ons koppie zit, tevens is wat in ons mandje belandt. En daarom wil je natuurlijk brand awareness hebben. Maar is brand awareness dan de ultieme metric om te hebben? En dan, als we naar wat cases kijken, is het antwoord nee. Hier wordt een case van Salesforce. Die scoorde heel hoog op brand awareness. Dus wanneer je gewoon mensen vroeg, waar denk je aan bij customer relationship management oplossingen? Dan noemen heel veel mensen Salesforce. Zeker als je het ze liet zien, noemden heel veel mensen Salesforce. Dus ken je dit merk? Ja, zei 95%. Echter, de mentale beschikbaarheid, en dat is echt iets anders dan awareness, was heel erg laag. Want iedereen kende Salesforce, maar weinig mensen wisten wat ze deden. En dat is natuurlijk een groot verschil. Want je kan heel bekend zijn, maar waar het brein met name de koppeling in nodig heeft om koopgedrag te beïnvloeden, is een associatie met een behoefte en met de categorie die behoefte vervult. En dat is wel een groot verschil. En dat zagen ze bij Salesforce, dat ze weliswaar steeds bekender werden, maar marktaandeel niet meegroeide. Mm. En dan weet je dus dat je bekendheid niet goed genoeg geladen is, te abstract. En dat zei de directeur van, of de, is dat de directeur van Salesforce?
Ja, SVP.
Dat is een grote,
hoog in de boom.
Hoog in de boom bij Salesforce, die zei, we discovered most people had heard of Salesforce, but few people know how we could help them grow their business. En dat is het cruciale verschil tussen enerzijds brand awareness, wat een hele rigide, beetje lompe metric, eigenlijk een beetje te simplistisch, versus wat Byron Sharp in zijn How Brands Grow boeken mental availability noemt, dus mentale beschikbaarheid.
En zou je dit ook nog wel eens, want ik vind namelijk ook nog wel een distinctie is, want iedereen zou je misschien wel kunnen kennen, maar als ze ook geen positieve associatie met hebben, dan heeft het ook niet zoveel zin, toch?
Exact, ja. En eigenlijk is een positieve associatie, en waar komt die positieve associatie vandaan, is vaak omdat je sterk gekoppeld bent aan de motivaties en de behoeften van de eindklant, van de gebruiker. En dat kan een impliciete of een expliciete motivatie zijn. Dus je koopt Salesforce, want je wil meer leads binnenhalen. Dat is een motivatie. Maar je wil misschien ook promotie maken. Dat zien we zo dadelijk bij de motivatie die rondom Salesforce draaien. Dat wellicht een category entry point voor Salesforce wat meer onbewust gedreven is. Waarbij je niet hardop uitspreekt van waarom je het koopt. Maar desalniettemin wel jouw koopgedrag beïnvloedt.
Ja, en geeft dat dan ook een beetje antwoord op de vraag dat, ja, there's no bad press, weet je. Dus soms zeggen mensen ook, hey, als je negatief nieuws komt, kom je niet over het nieuws staan, want dan heb je een soort hogere brand awareness, maar met een negatief iets.
Nou, dat heeft ermee te maken met waarom is het negatief? En wanneer die negativiteit daadwerkelijk snijdt in de koppeling met koopmotivaties, dan is het echt negatief in de zin dat het je sales gaat. Maar soms ben je negatief op een bepaald front. Bijvoorbeeld schoonmaakmiddelcommercials zijn vaak erg irritant, doelbewust irritant, zo gaat het verhaal. Maar dat doet ze geen enkele schade als het gaat om sales. Integendeel, het helpt hun sales. Want die negativiteit tast niet de daadwerkelijke koopmotivatie aan van heel functioneel gewoon je huis met zo min mogelijk moeite schoonmaken. Ja. En daarbij is het maximale aandacht met die negativiteit. En tegelijkertijd snij je dus niet in de associaties met de belangrijke category entry points. Als extensie dus, brand awareness is niet mental availability. En het gaat dus niet, it's not about what people think of a brand. It's about when. Ja. En dat is waar mental availability over gaat. Want het is niks anders dan dat mensen in koopsituaties aan jouw merk denken. En dat is net even een cruciaal andere vraag dan wat we vaak in brand trackers zien, waarbij de categorie het prompt vormt van bij categorie X, biermerken, aan welke merken denk je dan? Nou, jij riep gelijk Heineken. Dat noemen we dan top of mind awareness voor de nummer 1, brand awareness voor alle anderen in percentages hoe vaak ze voorkomen. En dat is een hele leuke metric om te meten. Het is een simpele vraag, het is simpel uit te rekenen, dus blijf dat vooral doen. Maar het is niet super zinvol als het gaat om echt de factoren te meten die je merkgroei voorspellen en daar een performance indicator voor vormen. Want wat je dus eigenlijk wil weten is, aan welk merk denk je binnen een bepaalde koopmotivatie als die klant het echt bij de categorie ervaart. Want het is niet alsof je een soort van één lijst aan merken in je hoofd hebt. Maar jij denkt, stel bier voor consumptie met collega's hier bij de borrel, komen er hele andere merken snel in je op dan wanneer je denkt aan een krat bier voor met vrienden op vakantieweekend.
Ja, of een biertje met mijn broer.
Precies, ja. Dus contexten van gebruik bepaalt heel erg wat eigenlijk de brand awareness is. En dat is een nuance die steeds meer doordringt gelukkig in brand trackers. Dat het niet alleen geprompt wordt door de categorie, maar tevens door het gebruiksmoment. Want dat blijkt eigenlijk de crux te zijn van voorspelt dit daadwerkelijk wat men uiteindelijk gaat kopen. En soms zie je daar hele grappige dingen in. Dat bijvoorbeeld private consumptie van, zeg, frisdrank, huismerk veel sneller bij mensen opkomt. En zodra het een sociale context betreft, ander gebruiksmoment, ze ineens denken, ja, oké, dan moet ik wel goed voor de dag komen. Dan komt er Coca-Cola op tafel. Ja, nou, dat soort dingen. Goed, bij de Salesforce case hebben zij dit soort kennis over wat daadwerkelijk dus bekendheid en brand awareness, of ik moet zeggen mental availability aanjaagt, hebben ze toegepast. Door in een nieuwe campagne niet alleen maar heel erg Salesforce op de voorgrond te zetten, wat weliswaar brand awareness verhoogt, maar die heel situatie specifiek te maken. Dus zij hadden allemaal advertenties gemaakt waarin zij momenten en doelstellingen waarvoor hun eindklanten Salesforce zouden gebruiken, eigenlijk op de voorgrond tonen. En dat hebben ze op een hele herkenbare manier gedaan. Dat is de tweede bouwsteen van mental availability. Want ze hebben eerst goed onderzocht van wat maakt ons merk herkenbaar. Nou, de blauwe kleur, de lettertypes, ook de designs van de ads hebben ze allemaal consistent gehouden. Dat je dus eigenlijk direct het breinterrein aanspreekt van dit is Salesforce, puur qua hoe het voelt en eruit ziet. En daarmee dus eigenlijk die category entry points die gelaan worden, die advertenties maximaal met dat merk associeert in het brein. En tenslotte hebben ze dat ook goed geladen met emotie. Dus ze hebben veel dingen gebruik gemaakt van storytelling. Ook gebruik gemaakt van Astro en zijn vriendjes. Dat zijn die mascottes die je daar ziet staan. Okay. Nou, dat is enerzijds ten goede aan de herkenbaarheid. Eigenlijk zou elk merk een vorm van mascotte moeten hebben. Als je daarmee unieker gemaakt kan worden. Maar het laat natuurlijk ook het merk met wat meer menselijk of knuffelbaar karakter. Er stopt in ieder geval, het stopt er emotie in. En dat is natuurlijk ook gunstig. Nou, en dat brengt ons bij die bouwstenen van hoe kun je nou brand awareness en eigenlijk mental availability vergroten. En daar gaan we naar drie dingen kijken. En dit is echt vanuit het werk van Byron Sharp en ook bredere onderzoeken naar wat zorgt er nou voor dat een merk groeit. En die groei is eigenlijk altijd een toename in breinterrein voor het merk. Zodoende dat meer klanten vaker aan het merk denken wanneer ze in een koopsituatie zijn. En daardoor het merk ook sneller opvalt en het als een betere keuze voelt. Nou, de eerste daarbij is category entry points. Die gaan we zo dadelijk doorlichten. Dus associaties met momenten waarin je het product of de dienst gebruikt. Vervolgens brand assets, de herkenbaarheid van het merk. Dus alles wat het merk uniek maakt en makkelijk te onderscheiden maakt ten opzichte van concurrenten. En tenslotte merk imago. Dus dat is de emotionele kant ervan, waar je net ook naar refereerde. Hoe voelt het merk? Want het klopt, soms kan een merk heel bekend zijn, maar niet als de juiste keuze voelen. En dat heeft te maken met dat imago.
Ja, en want even nog, het mooie eigenlijk wel van Byron Sharp en DSNG hierin is dat er inderdaad heel erg empirisch onderzoek is geweest. Dus ik vind het wel, als je dat afzet tegen vroeger zou je kunnen zeggen Kotler, die heeft natuurlijk vooral een beetje, vooral dingen vanuit zijn armchair zitten beredeneren. Prima op zich. Alleen het is natuurlijk veel waardevoller om te zeggen, nou, laten we kijken naar hoe het gedrag daadwerkelijk zich vertoont.
Ja.
Om daar inderdaad keuzes op te maken. Mm-hmm. Dus dat vond ik eigenlijk wel een goede. En daar meteen op aanhakend. Carina heeft een vraag. En wellicht dat we die wel gaan beantwoorden al hoor. Maar dus, dat moet jij maar eventjes vertellen. De vraag is, welke KPI's stel je dan om je marketing ROI te verhogen? Ik zie een uitdaging voor een klein familiebedrijf.
Dat zijn eigenlijk inderdaad twee losse vragen. Aan de eerste helft van de vraag gaan we zeker zo meteen antwoord geven. Dus wat zou je eigenlijk moeten meten, KPI's, om enigszins een voorspelling te kunnen doen op jouw merkgroei. Dat is wat je wil. Dan weet je dat namelijk de activiteiten die je doet gewerkt hebben. En je weet waar je nu staat, zodoende dat je voor de toekomst kunt doorgroeien. Het is wel de vraag, is dat voor kleine familiebedrijven in elke KPI even relevant? Want stel je hebt een KPI die je alleen maar kunt verbeteren door grote massacommunicatie uit te voeren. Ja, dan weet je dat is voorlopig nog even niet in de sterren geschreven voor een kleiner merk. Dus kijk, het zijn wel dezelfde basisprincipes die een consument in aanraking brengt met jouw merk. Het is wel de vraag in hoeverre het rendabel is om op bepaalde van die aspecten in te kunnen spelen wanneer je marketingmiddelen beperkt zijn. Dus we zullen dadelijk inderdaad ook kijken van, is het voor iedereen toepasbaar? Is het meer voor grote merken? Daar gaan we langs lopen.
Mooi.
Dus eerst die category entry point. En we gaan gewoon eigenlijk de regels af van hoe ons brein werkt. Waarbij de grote gemene deler is, en ik roep het heel vaak in deze webinars, ons brein.
Een brein is lui.
Is lui.
Ja. Hadden we 2 seconden meegegeven en ik had het meegevuld, hoor.
Nou,
ja.
Het was ook een mooie illustratie van het luie brein. Maar je zat me even heel glazig aan te kijken. Dus automatische piloot, dat is hoe we willen kopen. Ons brein slurpt werkelijk energie. 25% van onze dagelijkse calorieën wordt verbruikt door jouw hersenen. En als jij veel moet nadenken, nog meer dan dat. Nou, dat is evolutionair gezien niet handig, want vroeger, nu niet meer zo, maar vroeger was eten schaars. En ons brein is daarom geëvolueerd om zo zuinig mogelijk met die energie om te gaan. Waarom vertel ik dit? Nou, dit betekent dat het heel moeilijk is om het brein voor jouw merk al te veel na te laten denken. En vaak het pad naar succes is het brein zo gemakkelijk mogelijk te maken om jouw merk te vinden en aan jouw merk te denken. Nou, en hoe je dat doet is door associaties te bouwen. Het brein is niks anders dan een associatienetwerk. En wat je dus eigenlijk continu wil is aan de associatie van jouw merk koppelen aan relevante associaties die vanzelf actief worden in koopsituaties. Dus jij denkt aan een biertje om met je broer te drinken. Nou, merken die daar goed op geladen zijn, doordat ze dat vaker hebben getoond in reclames, die zullen sneller opkomen, omdat jouw brein een associatief netwerk is. Dus we kopen wat gemakkelijk in ons opkomt. En daarbij is het dus cruciaal dat je category entry points aan jouw merk koppelt. Dus dat zijn eigenlijk de bouwstenen van awareness. Als je 1 antwoord moet geven op de vraag, waar komt dan dat brand awareness vandaan? Category entry points. Dus mensen denken daarbij niet aan een categorie, maar categorie plus motivatie. Dat is dus het cruciale verschil tussen awareness enerzijds en mental availability anderzijds. Dus een biertje, categorie, om met je broer te drinken. Yes. Dat hoeft helemaal niet altijd een sociale context te zijn. We gaan zo dadelijk zien wat dan allemaal die gebruiksmotivaties zijn. Maar dat is cruciaal, want per motivatie, per gebruiksmoment, kan het een hele andere shortlist zijn van waar we aware van zijn. En als merk wil je simpelweg zoveel mogelijk category entry points hebben. Dus daar is heel veel onderzoek naar gedaan. En je gaf het net al goed aan. Vroeger zei Kotler altijd, je moet heel strak gepositioneerd zijn, of in ieder geval smal gepositioneerd zijn als merk, en een hele kleine niche als het ware bedienen. Dus het biertje voor de zondagmiddag in, ik denk op zondagmiddag nooit bier, maar goed, voor de mensen die dat wel doen, een niche categorie. Dat is eigenlijk een beetje mijn punt. Dat lijkt echt niet zo te zijn, want dat is heel erg bewust gepositioneerd. En hoe het brein vaak tot de keuze komt, is simpel, welk merk komt het snelst in ons op? Vaak het merk dat gewoon zoveel mogelijk associaties heeft met gebruiksmomenten. En de netwerkgrootte is eigenlijk de grootste correlaat voor toekomstige groei. En een groei in die netwerkgrootte wordt eigenlijk altijd opgevolgd door een groei in marktaandeel. Gaan we zo dadelijk zien.
Maar dit vind ik wel even belangrijk om bij stil te staan. Dus netwerkgrootte, daar bedoel je dus eigenlijk gewoon letterlijk mee hoeveel breinterreinen eigenlijk het merk opneemt. Ja. Door verschillende aantal category entry points. Want hoe meer category entry points, hoe meer breinterrein je inneemt, meer breinterrein staat gelijk aan uiteindelijk hogere brand awareness dan.
Ja.
En dat staat dan weer uiteindelijk gelijk aan sales.
In zoveel mogelijk situaties. Ja, want brand awareness wordt altijd gemeten in isolatie. Maar in de werkelijkheid wanneer je in de winkel staat, wordt dat nooit in isolatie gebruikt, maar altijd geactiveerd door een motivatie. Juist. En daarbij moet je dus een zo uitgebreid mogelijk netwerk hebben om daar een voet tussen de deur te krijgen. Nou, hoe kom je nou achter relevante category entry points voor jouw categorie? Want we hebben er een paar genoemd met bier. Gewoon gebruiksmomenten waarbij je dat nuttigt. Maar er zijn een aantal manieren, achtereenvolgens van heel simpel tot steeds specifiek, hoe je erachter kunt komen. Allereerst gewoon common sense. Gewoon gezond nadenken over, dus hier is armchair reasoning, je zei het al, er is een plek en een tijd voor. En om gewoon het kaf van het koren te scheiden in wanneer, met wie, waar en waarom gebruikt men een categorie, kom je al een heel eind mee. Nou, voorafgaand onderzoek kun je veel uithalen. Er wordt gewoon veel onderzoek gedaan naar category entry points. Soms heb je industrierapporten. Je hebt natuurlijk heel veel zaken die gepubliceerd worden in de wetenschap. En daarbij kom je soms ook achter wat meer verborgen category entry points. Data mining vind ik heel erg interessant. Dus je kunt ook met allerlei online tools kijken welke termen vaak gebruikt worden in combinatie met de categorie. Hmm. Dus stel je scrapt Twitter of blogs, of je kunt alles natuurlijk pakken. Kijken welke dingen die met tijd te maken hebben vaak in combinatie gebruikt worden met het woord bier. Hmm. En dan zie je bijvoorbeeld de term vrijdagmiddag. Nou, yes. Die is logisch. Maar wellicht zie je ook termen waar je wat minder snel aan gedacht had, die je eveneens als category entry point kunt gebruiken. Bij de sportwedstrijd bijvoorbeeld. Nou, dat zijn gewoon van die dingen. En als vierde pas, nieuw onderzoek. Dat is iets wat we altijd wel adviseren te doen zodra je de basis 3 hebt gebruikt. Maar nieuw onderzoek doen naar relevante category entry points voor jouw categorie. Waarbij je een protocol kan volgen, zoals het eigenlijk door BioSharp beschreven en getest is, waarbij je open vragen stelt met daarin eigenlijk de wie, wat, waar, waarom, wanneer over de categorie. En daarbij gewoon open velden eigenlijk gebruikt bij ongeveer 60 categoriekopers. Het is een hele simpele pilotstudie waarbij je op die manier gewoon zoveel mogelijk verschillende inzichten verzamelt om op die manier eigenlijk te staven wat zijn nou de meest relevante category entry points. En vervolgens, trouwens, het identificeren heeft Salesforce ook gedaan. Dus je ziet hier een aantal voorbeelden van wat Salesforce gezien heeft. Misschien kun je er een aantal noemen, Tim. Want ik.
Ja, dus de how feeling en emotions. Bijvoorbeeld pride en een sense of achievement.
Ja, nou, dat is interessant. Dus het verschil tussen inderdaad wat meer impliciete motivatie. Want je denkt, dit is een customer relationship software. Dus daar zit je al heel snel aan tamelijk functionele category entry points te doen. Yeah. Wat levert het je op? Of qua gebruiksmoment, elke eerste maandag van de maand ga je even helemaal door je CRM-systeem. Stelde dat een ding is. Yeah, yeah. Tegelijkertijd heb je natuurlijk ook wat meer gevoelsgebaseerde motivaties. Trots, zoals ze in het verhaal op hebben. Dus trots van het binnenhalen van meer sales. Wanneer zij dus die interviews verrichten, dan komen ze achter, hey, mensen die associëren de categorie althans, het binnenhalen van sales met zo'n customer relationship suite, heel erg met het trots wanneer dat lukt. Dat is echt een insight om te gebruiken vervolgens in je marketingcampagnes, zodoende dat je die category entry point aan je merk gaat koppelen.
Ja, ja, logisch. Ja, er staan hier ook de locaties, dus where. Dus nou, bijvoorbeeld wanneer je vanuit huis werkt. Wanneer, dus co-activities, dus terwijl je in een meeting zit. Timing issues, end of the financial year. Ja, ik kan me ook voorstellen. Ah, zeker inderdaad, als het gaat over het binnenhalen van de deals. Ja. Ook de waarom, de motivaties en de uitkomsten ervan. Dus de benefits, to get promoted.
Ja.
Fair enough. Ja, hele leuke.
Klopt. En sommige zijn dus in die zin tamelijk onbewust. Dus die zullen mensen niet al te zeer. Die moet je niet te lomp in je marketing doen. Dus je moet niet als slogan hebben: get Salesforce, get promoted. Dat is misschien in Amerika dat het wel werkt. Ja, 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 ja. Ik denk in Nederland dat mensen zeggen: oké, is een beetje te plat. Ja. Maar je kunt het natuurlijk wel, met name in storytelling en met visuals, impliciet benadrukken. Dus simpelweg dat binnen een case die je beschrijft. Er een heleboel gebeurt, maar uiteindelijk die persoon ook nog eens promotie kreeg, omdat die zo succesvol was door het gebruik van Salesforce. Ja. Dan verpak je het als het ware binnen een context dat het meer geaccepteerd wordt.
Ja, ik vind het inderdaad wel leuk als je het noemt. Dit geeft dus ook hele mooie houvast eigenlijk van handvaten voor je uitingen. Ja. Om dus daar, zeg maar, stel dat je wel weet, nou, wat gaan we nou eens in die commerce laten zien? Is dit in ieder geval voorbij laten komen? Een mooie bron om eigenlijk de input te geven voor zo'n creatie.
Exact, ja. En dat is inderdaad straks ook stap 2. Van hoe versterk je dan je category entry point? Je moet eerst weten wat relevant is. En vervolgens wil je dat laden. Door middel van marketing, reclame. Afhankelijk van je merk, wat je touchpoints zijn. Maar op elk touchpoint is het in potentie mogelijk om een category entry point aan te boren in het brein. Leuk. En dat is natuurlijk gunstig. Vaak zit je natuurlijk ook heel erg in de benefits, dus de voordelen. Heel vaak zijn gewoon de product benefits, zoals al heel klassiek voor USP's genoemd werden, die lang niet altijd zo uniek zijn natuurlijk, zijn de category entry points waardoor men de categorie zou kopen. Maar die kunnen van heel functioneel tot wat meer experience-based zijn. Dus als je bijvoorbeeld Red Bull ontleedt, functioneel is het gewoon, jij krijgt een lekkere energieke oppepper van en daardoor vitaliseert lichaam en geest, kun je, als je achter de auto zit en een lange rit hebt, nog even wat beter focussen bijvoorbeeld. Nou, dat is het hele functionele. Is wel een category entry point. Maar het kan ook symbolisch zijn. En doordat je het bijvoorbeeld met Max Verstappen associeert, je vindt Max cool, of je associeert hem met winnen, dan heb je toch een klein beetje het gevoel dat Red Bull een drankje voor winnaars is, waardoor je het net wat sneller koopt. Wanneer status bijvoorbeeld een doelstelling is voor frisdrank. Dat klinkt trouwens een beetje raar, is status een doelstelling. Maar voor dingen die we publiekelijk consumeren, zoals een blikje frisdrank, blijkt dat wel degelijk zo te zijn psychologisch. Dus helemaal geen domme techniek natuurlijk om je aan een tamelijk succesvolle sporter te koppelen.
Juist.
En tenslotte ook beleving. Het is zo dat omdat Red Bull zich aan allerlei extreme sports koppelt, dat je een klein beetje de avontuurlijkheid en de ruigheid van die sporten ervaart op het moment dat je zo'n blikje Red Bull drinkt ten opzichte van andere energiedranken. En dat is toch hoe het werkt. Hè? De associatie in ons brein kleuren de productbeleving. Nou, hoe meet je dan vervolgens de category entry point voor jouw merk? Want je moet weten waar het op dit moment staat om uiteindelijk te weten, zijn wij gestegen in category entry points? En dat is natuurlijk belangrijk, ook hier weer gebaseerd op het werk van Byron Sharp. En hij heeft eigenlijk onderzocht, hoe kun je nou zo goed mogelijk die SEPs meten? Wat zijn eigenlijk een beetje de richtlijnen, het protocol van het meten van SEPs? Nou, je wilt dat zo unbiased mogelijk doen. En je kan het op duizend manieren doen. Je zou het open kunnen doen. Bij dit merk, welke category endpoints komen hier op? Blijkt niet heel effectief te zijn, omdat we van een gedeelte pas bewust zijn zodra je ze voorgeschoteld krijgt. Dus wat eigenlijk de beste manier is, is om een SEP te prompten. Dus je zegt bier om met vrienden te drinken bijvoorbeeld. Mm-hmm. En vervolgens doe je daaronder een lijst met merken. Nou, die lijst met merken kan men van aanvinken welke ze er wel mee associëren en welke niet. Dus het is eigenlijk een 1 of een 0 keuze. En dat helpt om het kaf van het koren te scheiden. En dit levert ook de meest betrouwbare test-her-test betrouwbaarheid op. Okay. En in die lijst wil je zowel de grote merken van de categorie, paar medium, en een enkele selectie van kleine merken doen. Dus dat je wel de gehele selectie doet, zodoende dat je een goed overzicht krijgt van hoe de SEPs binnen de categorie verdeeld zijn. En wanneer je dat doet, krijg je dus per category entry point eigenlijk een lijstje met hoe vaak of frequent merken daarin genoemd worden. En je kunt daarmee je mentaal marktaandeel kun je berekenen. En dat is een hele belangrijke metric die gelukkig steeds vaker in brand trackers voorkomt. Omdat je daarmee dus eigenlijk kunt monitoren hoe goed jij bent in het SEP-spelletje. En dat meet je simpelweg door het totaal aantal merk plus category entry point links te delen door, het targetmerk, dus jouw merk links met category entry points, door totaal te delen. Hm. En dan weet je dus eigenlijk binnen alle SEPs die een rol spelen in de categorie, hoeveel heb jij er? En dat is dus eigenlijk een meting die daarin niet zozeer let op unieke SEPs. Dus het maakt daarin dus niet uit, hebben concurrenten dat ook. Maar het gaat gewoon om veel. En dat mentale marktaandeel, dat blijkt bijzonder sterk te correleren met echte marktaandeel. Dat zie je hier in de grafiek.
Zo.
Dus je ziet hier op de X-as mental market share, op de Y-as zie je echt market share, dus gewoon in sales. En dat correleert heel sterk. En wanneer je dus eigenlijk groeit in mentaal marktaandeel, dan weet je dat er een groei in echt marktaandeel te wachten staat. Dat is natuurlijk gunstig.
Ja.
Soms zie je wel op een paar van die datapunten zie je dat het enigszins afwijkt van de trend.
Ja.
En dan weet je eigenlijk dat je een probleem hebt. Dat is helemaal niet de bedoeling.
Hmm.
Wat je namelijk hebt wanneer je mentaal marktaandeel relatief hoog is, maar je echte marktaandeel achterblijft,
ja,
dan weet je dat er een probleem is met je fysieke beschikbaarheid.
Hmm.
Mentaal is men wel klaar voor je, maar ze kunnen je gewoon niet makkelijk vinden.
Juist.
Dus dat heb je vaak wanneer een bepaald merk bijvoorbeeld wel heel druk aan het adverteren is, maar in 2 van de 3 Nederlandse supermarktketens helemaal niet ligt.
Juist.
Nou, dan weet je dat je daar heel snel wel weer groei te winnen is. Dus in die zin is het wel weer goed nieuws dat je precies weet, oké, als we praktisch dit doen, dan gaan we groeien. Andersom kan ook je mentaal marktaandeel relatief laag zijn. En je fysieke aandeel nog wel groot. Relatief dan. Dan weet je dat je eigenlijk je communicatie kunt verbeteren.
Hm.
Nou, dus op die manier weet je eigenlijk wat er te doen staat. Dan network size is een tweede metric naast mentaal marktaandeel.
Ja.
En dat is puur het aantal links dat je hebt.
Ja.
Puur het aantal links. En als dat groeit, dan neemt eigenlijk je marktaandeel ook toe. Dus dit is als je het hebt over wat jaagt nou uiteindelijk wat we brand awareness noemen aan, dan is het die netwerkgrootte. En dat klinkt allemaal heel logisch wat ik zeg, maar de praktische implicatie is best een belangrijke. Want ik hoor nog wel eens een merk zeggen, ja, die category entry point die hoeven wij niet, want de concurrent heeft die al. Dat is voor category entry points geen reden om het niet na te streven. Want het is heel vaak zo dat, zeker bij tal van categorie, alle concurrenten eigenlijk die category entry points in meer of mindere mate wel hebben. De merken die het meest verkopen zijn gewoon degene met de grootste netwerken voor category entry points. Dus als het om SEPs gaat, moet je er veel hebben. En niet zozeer weinig unieke, maar gewoon veel. En als het gedoubleerd is met concurrenten, so be it.
Juist.
Want er zijn nou eenmaal meer bieren die je met vrienden drinkt. Dat is wat je vaak ziet. Ja.
Ja. Nou, het is wel leuk. Er komt Carina, die vraagt dan. Die vroeg natuurlijk van, hoe kan je dat dan nou goed meten? Mm-hmm. Sam, die is eventjes een zijpad hoor. Maar het is wel leuk. Die zegt, ja, voor kleine bedrijven is share of search misschien wel interessant. Het is gewoon heel simpel. Hoe vaak wordt er in Google opgezocht? En dat lijkt dan 5 maanden voor te lopen op de werkelijkheid.
Juist. Ja.
Juist. Ja, dus, dus als je daal je in share of search, dan zie je ook de omzet daarna 5-6 maanden later dalen. En interessant, is dus ook relatief goedkoop. Kan je zelf berekenen met Google Analytics. In plaats van een tracker die 20.000 tot 60.000 euro per jaar zou moeten kosten. Daar valt nog wel wellicht wat van af te dingen of niet. Maar dat is wel een goed punt.
Absoluut, ja. Ja, en dat is ook wel leuk. Want Share of Search is eigenlijk een gevolg van die toenemende mental availability van een merk. Ja. Als we er vaker aan denken, gaan we het vaker zoeken. Dus je meet als het ware een proxy. Ja. En op die manier kun je toch heel laagdrempelig een goed beeld krijgen wat er gebeurt.
Ja, ik vond het heel leuk.
Ja. Nou, en dan wil je dat dus uitbouwen. Dus dan weet je hoe je er staat. Je meet de SEPs en vervolgens kun je met campagnes, dat is wat we net eigenlijk bespraken, kun je die versterken door simpelweg de SEPs expliciet of impliciet in je campagnes te verwerken.
Ja.
En dat mogen er best meerdere zijn, hoor, wanneer die niet elkaar uitsluiten. Maar ik zie best wel vaak commercials waarin verschillende gebruiksmomenten de revue passeren. En je ziet dat best vaak bijvoorbeeld weer bij de categorie van bier, waarbij je allerlei contexten waarin je bier zou kunnen drinken, thuis in de kroeg met vrienden, op festivals of op vakantie, om er zomaar een paar te noemen, die zie je in commercials. En dat is niet alleen maar om een leuke emotie te activeren, maar dat is omdat het de SEP-netwerken in het brein van het merk vergroot. En dat is de drijvende kracht achter mentale beschikbaarheid.
Ja, tof.
Dus iedereen die een brand tracker heeft of wil gaan doen, SEPs moeten daar echt een onderdeel van uitmaken. Want alleen maar meten wat brand awareness doet, dat is eigenlijk alleen maar het slotakkoord meten van het hele liedje dat gestalte geeft aan de bekendheid van jouw merk. Terwijl je juist natuurlijk de dingen moet weten die daadwerkelijk ter grondslag liggen aan jouw merkgroei. En waar je op kunt aansturen, actief, met je communicatie, om dat te versterken. Category entry points moeten altijd in de brand tracker zitten.
Dat is een take-home message, zou ik zeggen.
Absoluut. Ja, maar het is niet genoeg.
Nee.
Nee, want dit is het motivatiestukje was het eigenlijk.
Ja.
Maar je hebt ook natuurlijk het gemak van, ja, hoe makkelijk is dat merk herkenbaar in het schap bijvoorbeeld.
Ja.
Dus je kunt wel als eerste aan, nou zeg, Heineken denken, wanneer je aan een bepaald biermerk denkt. Maar hoe gemakkelijk kan je het vinden? En dat is enerzijds fysieke beschikbaarheid, zit het in die verschillende winkels, daar heb ik het niet over. Maar hoe gemakkelijk kan jouw brein op dat schap bijvoorbeeld het merk vinden? En dat heeft alles te maken met brand assets. Dus dat is eigenlijk alles wat jouw merk maakt. En hier is uniekheid dus wel heel belangrijk. Hè? Dus de unieke eigenschappen van hoe je verpakking eruit ziet, logo, lettertypes, slogans, alles wat uniek is voor jouw merk, zorgt ervoor dat jouw merk een uniek eilandje in het brein wordt. En dat is heel erg gunstig, omdat dat eigenlijk een multiplier aanbrengt op al je andere associatieactiviteiten. Want het is een soort sneeuwbaleffect, zeg ik altijd. Hoe meer breinterrein jouw merk heeft, hoe gemakkelijker het wordt om nog meer breinterrein te veroveren. Hm. Omdat neuronen, hoe meer je er hebt, zich nog makkelijker koppelen aan nog meer neuronen.
Ja, hoe noemde Byron Sharpe dit effect? Dus,
Heeft hij daar een naam voor?
Ik dacht dat, zeg maar, de eerste die heeft het automatisch beter.
Nou, je hebt Early Mover Advantage.
Dat de grootste is automatisch. Heeft de Double Dripper Jabbit.
Oh, double, ja, precies. Ja, dat is als je groot bent. Denken net wat meer mensen net wat vaker aan je. Kopen ze je net wat meer en net wat exclusiever. Dus al die processen werken net wat meer in je voordeel. Ja. Niet heel veel, maar alles bij elkaar alles, nou, dat is ook die regel. Als alles 1% beter wordt,
ja,
is dat wanneer er heel veel factoren is, zo onder de streep uiteindelijk een gigantisch verschil in marktaandeel. Ja. Dus we kopen, dit is regel 2, we kopen wat makkelijk is om te herkennen. Ook hier weer, brein is lui, maar hierbij is het eigenlijk om de SEPs in de praktijk te brengen. Dus dit is echt stap 2, waarbij je dus met brand assets zo onderscheidend mogelijk wil zijn. En dit is ook de overbrugging tussen het moment dat een category entry point eigenlijk geladen wordt en het koopmoment, waar best wel wat tussen zit. Hè? Want je kijkt bijvoorbeeld een reclame, wanneer je online zit, en dan is de pre-roll advertentie op de tv. En soms is pas maanden later een keer dat koopmoment dat jij voor die specifieke categorie in de markt bent. Nou, hoe zorg je er nou voor dat er een maximale overbrugging van associaties is tussen die twee momenten? Nou, dat is dus waar brand assets bij helpen. Dat tijdens het moment dat je die reclame ziet, er heel veel vertakkingen die dat merk het merk maken in jouw brein, zich hechten aan een category entry point of aan informatie. En vervolgens dat weer makkelijk actief wordt op de point of purchase. En waar dat heel goed toegepast ziet worden, vind ik altijd in de dierenvoeding categorie. Dus hier zie je een kat. Dat is niet zomaar een kat, dat is de Whiskaskat. En die zie je in de Whiskasreclame, maar die zie je ook op de Whiskasverpakking. Nou, dit is letterlijk zo simpel als wat ik bedoel als de neurale overbrugging tussen kijkmoment van de reclame. Maar het kan elk touchpoint zijn, hè? Het kan ook een sales call zijn, dat is ook een touchpoint. En vervolgens het koopmoment in de winkel.
Ja, dus voor Whiskas met de sales call moet je even de kat hebben rondlopen.
Dan bel je even de kat op.
Ja.
Nee, ik moest even terugdenken aan het familiebedrijf wat net reageerde. Dat ik me kan voorstellen dat je dit misschien nu ziet en denkt, ja, maar wij maken geen reclame op tv, dus dit is niet relevant. Dat is niet waar. elk touchpoint dat jij hebt met de eindklant is in potentie een moment om een brand asset te laden.
Ja. Zo schijn ik dus blijkbaar de brand asset in zoverre te laden dat emoji met de hersenen. Ja. Die gebruik ik vaak en die zet ik in mijn naam. Die mag ik graag gebruiken. Maar die wordt dus blijkbaar ook een beetje aan mij gekoppeld.
Ja, en jouw LinkedIn-foto ook, gek genoeg. Ja, jij hebt een opzichtig gele achtergrond op je foto. Die zie je maar heel weinig op LinkedIn. En er zat laatst letterlijk iemand in een sales call met mij, van die collega van jou, zat hij met die gele foto. Ja, ik dacht van, ja, brand assets doen hun werk. Ja, dat was duidelijk. Wat zijn dan brand assets allemaal? Kleur, vorm, maar ook wat meer concrete aspecten zoals personen. Mascottes, zoals we net zagen bij het voorbeeld van Salesforce. Alles wat met tekst ook te maken heeft, dus woorden, slogans en typografie. En laten we het vooral niet vergeten, audio. Alles wat geluid maakt, is ook uniek te maken om aan jouw merk te koppelen. En hierbij is dus die uniekheid wel belangrijk. Hè? Want hoe meer een concurrent eenzelfde brand asset heeft, dus een logo dat heel erg op jouw logo lijkt, hoe moeilijker het is om dat nou aan jouw merk te koppelen. Dat is, dan ben je eigenlijk een beetje reclame aan het maken voor je concurrent wanneer zij het sterker geladen hebben. En dat kun je meten. Brand asset sterkte. En dat doen we ook met brand asset onderzoek. En hier hebben we een voorbeeld van een case die we hebben gedaan openbaar met daarin een aantal fastfoodmerken, waar we eigenlijk McDonald's vergeleken hebben met een x aantal andere fastfoodketens. En dat deden we omdat McDonald's destijds het lef had om allemaal out-of-home advertenties te maken zonder logo. Dus dan denk je, oké, dan moet je wel behoorlijk sterk in je brand assets staan om alsnog natuurlijk die merkkoppeling te activeren. Dus we dachten, nou, lukt dat? En dat lukte redelijk goed. Wanneer we eerst naar het logo keken, dan zagen we namelijk dat hun logo heel goed scoort. Want wanneer je brand assets meet, dan ga je eigenlijk naar twee aspecten kijken. Hoe bekend is het? Dus hoeveel procent van de markt denkt aan het merk wanneer ze die assets zien? Heel simpel. En hoe uniek is het? Dus het kan natuurlijk zijn dat bij een bepaald logo men correct aan targetmerk denkt, maar ook nog aan twee andere merken. Ja, dan is het wel bekend, maar niet zo heel uniek. He, dan is het 33% op uniekheid, want ze noemen 66% van alle links andere merken. Nou, dat wil je niet. En aan de hand van die bekendheid in de uniekheid beland je in dit kwadrant van brand asset sterkte, waarbij je vier categorieën hebt van use or lose, wat het allerbeste is, en heel bekend en heel uniek. Dan weet je, deze asset moeten we echt koesteren, want als we die opzij gooien of al te veel veranderen, dan kan het zomaar eens behoorlijk de herkenbaarheid van ons merk aantasten. Hm. Je hebt ook investeringspotentieel. Dat is wel heel uniek. Dus iedereen die de asset herkent, koppelt het aan het targetmerk. Maar het is niet zo heel bekend. Nou, dat zagen we bij Subway. Subway werd zelden voor een concurrent aangezien, maar een vrij groot gedeelte zag er überhaupt niks in.
Nee.
Dus dat was een lastig logo. Maar Subway weet wel, als we dit logo vaker laten zien, daarmee is het ook investment potential, dan zal het uiteindelijk in die topcategorie belanden.
Yes.
Dus gewoon meer kanalen, meer frequentie. Het kan ook helemaal linksboven eindigen. Dat heet avoid solo use. Dan is het wel heel bekend, maar niet zo uniek. Dat is heel gevaarlijk, want dan ben je eigenlijk voor je concurrenten reclame aan het maken. Dus dan weet je, oké, deze asset moeten niet standalone gebruiken. Dus denk weer terug aan de McDonald's bushokjes. Wanneer er assets zouden zijn, of wanneer die zouden rusten op assets die in die categorie vallen, weet je, oké, dat moeten we waarschijnlijk niet doen. Want wanneer ze die advertentie zien, dan denken ze net zo hard aan Burger King.
Ja, het bizarre is dus dat de hamburger emoji is dus ook wel echt daadwerkelijk, denk ik, uiteindelijk geïnspireerd door de McDonald's hamburger. Waarschijnlijk onbewust, maar die herken je dus ook sneller als McDonald's hamburger dan een Burger King hamburger.
Ja, dat is wel heel tof, want we hebben ook de daadwerkelijk gerechten van McDonald's als brand asset getest. Alles kan een brand asset zijn in potentie, tot het product aan toe. En we zagen dat bepaalde burgers veel prototypischer aan McDonald's deden denken dan andere burgers.
Precies.
Dus dan weet je eigenlijk hoe je door middel van productfotografie je merk kan activeren. Zijn er vragen, Tim?
Nou, een leuke vraag van Floor. Mm-hmm. Hoe ver gaat je kracht als merk om de hoeveelheid SEPs te vergroten? In hoeverre zijn SEPs merkgedreven versus consumentgedreven?
Nou, je zult wel echt moeten trekken aan je marketing om SEPs aan je merk te koppelen. Dus je moet er geen passieve houding in aannemen, want je denkt bijna, als wij de categorie hebben, dan zitten daar de SEPs toch al wel in. Dat hoor ik dan wel zo'n argument van. Wij zijn een snoepmerk bijvoorbeeld. Dus de SEP met lekker genieten bijvoorbeeld. Of als tussendoor. Die hoeven we niet, want dat snapt men al wel. Omdat de categorie dat al draagt. En men snapt dat bij de categorie, maar koppelt dat niet per se aan jouw merk. En als ze het al doen, zeker niet als eerste merk. Dus als jij bijvoorbeeld denkt, nou, ik wil echt even snoepjes, zodat we gaan straks op reis bijvoorbeeld, en ik wil een auto wat hebben. Nou, heel duidelijke set. Gewoon het merk dat het meest aan zich gekoppeld heeft, zal als eerste in die context top of mind worden in jouw hoofd. En daardoor sneller opvallen in schap of sneller doelgericht door jou gekocht worden.
Ja.
En je moet dat wel echt in je marketing featuren.
Ja, nou, nu ik de vraag nog een keer lees, zou het ook kunnen zijn, en Floor, dus ik ben even benieuwd of dit zo is. Het kan ook zo zijn dat ze bedoelt, kan je in zoverre ook een SEP creëren als merk? Of is het eigenlijk zo dat je zegt van nee, ja, de SEP bestaat.
Ja.
En ons merk kan er alleen op inhaken, maar je kan niet creëren.
Motivaties in de regel niet te creëren. Dus dat niet. Dus wanneer de SEP heel motivatie gedreven is. Laten we eens een voorbeeld geven. Bijvoorbeeld, je kunt niet iets waar men wat men niet koopt om bijvoorbeeld angst te beteugelen, ineens met een angstsep gaan aanwakkeren. Dus je had wel eens bijvoorbeeld bij, nou, wat was het volgens mij? Mondhygiëne producten. Die begonnen zo medio jaren 30, 40 sociale afwijzing eigenlijk als kernsep van hun communicatie te doen. Van je wilt toch niet afgewezen worden. Want dat waren letterlijk de koppen van die advertenties. Hè? Platte tijden toen. En daarmee speelden ze in op een sep die er al wel was, maar dan niet zo heel hard bij die categorie zat. Dus ze maakten gebruik van een bestaande motivatie, maar verbreden die om eigenlijk een sep te worden binnen die categorie. Dat kan wel. Maar iets wat gewoon niet logisch is, motivationeel gezien, dat het daar optreedt, zal dat niet zo heel snel daar geladen worden.
Ja. Nou, ik ben benieuwd of dat inderdaad de insteek van je vraag was, Floor.
Ja.
Dus in ieder geval, deze concreet antwoord op de vraag, als die zou zijn, kan je als merk een SEP creëren? Nee, dat kan niet. Ze zijn eigenlijk altijd vanuit de consument gedreven. Ze bestaan in zoverre en je kan er alleen op aanhaken.
Ja, maar je kunt wel de eerste in de categorie zijn om die SEP te pakken. Hè?
Ja, okay.
Want het is wel zo dat wellicht men iets wil met een bepaalde categorie, maar dat nog geen enkel merk daar op dit moment in voorziet. 4 uur kuppensoep. Ik bedoel, de motivatie om net even op dat tijdstip zo vlak voordat je naar huis gaat. Het is sommige mensen. niet jij hoor. Vlak voordat je naar huis gaat, denk van, nou, ik wil nog even een opkikkertje hebben.
Ja.
Er waren volgens mij geen soepen die dat enthousiast aan zich hadden. Dat waren andere producten. Maar nog niet in de soepcategorie. Nou, dat hebben ze als het ware als SEP daar ingezet. En vervolgens, wellicht ook, je hebt letterlijk een product dat heet opkikker volgens mij. Die hebben dat bijna als merkimago omarmd.
Ja, leuk. Oké. Okay.
Goed. Nou, hoe meet je nou die category, of sorry, de brand assets? Ook hierbij hebben we gewoon weer eigenlijk een sheet met gewoon het protocol hoe je zo betrouwbaar mogelijk brand assets kunt meten. En geen zorgen, deze sheet kun je straks ook allemaal downloaden. Dus je hoeft er niet nu een printscreen van te maken of mee te schrijven. Al die protocollen van hoe kun je nou in een brand tracker dit zo goed mogelijk opnemen, dat je dit op een valide en herhaalbare, reproduceerbare wijze kunt meten, vind je allemaal in de sheets. Maar wat je wilt doen, is een brand asset laten zien. Waarbij het wel belangrijk is dat je, als er een brand identifier echt in zit, dat je die eruit haalt. Dus bijvoorbeeld bij het testen van een logo. Dan is het heel belangrijk dat je het logo wel een klein beetje redesignt, dat de merknaam eruit is. Hier zie je bijvoorbeeld het logo van Burger King. Maar we hebben daarin in plaats van Burger King brand name gezet. In exact het lettertype van Burger King. Zodat alle visuele elementen intact blijven, behalve natuurlijk de expliciete merknaam. Die laat je zien. Je prompt met de categorie en je vraagt dan vervolgens welke, in dit geval fastfoodmerken of merken van fastfoodrestaurants, denk jij aan wanneer jij dit logo ziet. En dan heb je 3 velden, niet meer en niet minder. Dat is heel belangrijk, hè? Het lijkt een nitty-gritty details, maar het is heel belangrijk dat dit goed is om reproduceerbare data te krijgen. En vervolgens doe je dat met 150 respondenten per cel. En zo kun je dus al je brand assets in een onderzoek opnemen. Uiteraard binnen een bredere testbatterij met concurrenten binnen dezelfde categorie. Hè? Niet dat men de hele tijd hetzelfde merk anders gaat antwoorden.
Precies.
Dat is het voor brand asset. En de reden dat je die wil, is omdat het eigenlijk de basis vormt van waaruit al je andere marketingactiviteiten meer effectiviteit bereiken. Grote merken, die hebben het in die zin makkelijk. Want wanneer zij een nieuwe SEP in een commercial tonen bijvoorbeeld, zal dat veel sneller aan hun merk gekoppeld worden dan wanneer een klein merk dat doet. Naar, maar waar. En het komt dat brand assets eigenlijk een soort neurologische lijm zijn. Ze zorgen ervoor dat associaties zich sneller hechten aan dat merk. Simpelweg omdat er al meer basisterrein voor dat merk in het brein is. Nou, we slaan deze even over. Dit is de kracht van kleur die niet zo goed uniek staat. Evenwel resumerend over die uniekheid. Want we hadden het net over category entry points. Is niet zo erg als jouw concurrenten dat ook hebben. Dus daarbij is het netwerk groter. Dus hoe meer gebruiksmomenten jij je merk koppelt, hoe beter. Bij brand assets, nogmaals, is die uniekheid juist de basis van de effectiviteit ervan. En die hele brand asset test is gericht om die uniekheid te kunnen meten. En daarbij kom je nog wel eens in de discussie van, en de betekenis dan? Moet het nog wel meaningful zijn? En daarbij is het wel, als je uniek kunt zijn op een manier die misschien met de eerste rationele aanblik niet heel betekenisvol is, dat toch wel een verdomd sterke brand asset kan zijn. Denk aan wc-eend. Waarom hebben die verpakkingen de vorm van een eend? Nou, omdat het opvalt. Het is gewoon een hele effectieve manier om een ontzettend sterke brand asset te creëren. Waardoor mensen snel aan jouw merk denken wanneer je denkt, schoonmaakmiddel voor in de badkamer. Nou, dat is het, hè. En als het ook nog eens betekenisvol is, top.
Maar het is ook semi-betekenisvol, hè? Het is een soort zwanenhals. Dus vandaar dat eend is wel een soort logische
gevolg. Nou, maar stel dat het niet zo was, dan was het toch effectief geweest.
Ja, fair enough.
Dus stel, het was een arm geweest met een spierbal erin.
Had dat
nog kunnen? Ja, goed idee, ja, you heard it here first. Ja. Dan heb je nog de associatie met dit is een krachtig middel. Ja. Hey, dat is eigenlijk best een goed product.
Mr. Proper heb je natuurlijk.
Moeten we dat niet maken? Ja, Mr. Muscle. Maar die hebben niet een spierbal zoals hier.
Nee, dat is waar.
Dat zou geniaal zijn.
We gaan iets op de markt zetten, dames en heren.
Ja, juist. Tim en Tom bestijgen de categorie van schoonmaakmiddelen. Ja. En dan tot slot. Hè, we hebben het nu gehad over aansluiting op de motivatie die men bij de categorie heeft, category entry points. We hebben het over de herkenbaarheid gehad, brand assets. Maar tenslotte moet het ook goed voelen. Je moet, wanneer je naar het product kijkt, eigenlijk hebben, ja, goede keuze, prima, gaan we doen. Vaak is het ook niet meer dan dat, hè. We beschouwen dat vanuit branding al te snel als dat een soort hele passievolle commitment naar zo'n merk is. Valt in de regel wel heel erg tegen. Het brein is lui en doordat het merk gewoon bekend aanvoelt en aan een aantal motivaties voldoet die wij associëren met de categorie, hebben we het gevoel, mooi, dan wordt hem lekker makkelijk snel klaar. Nou, hoe kunnen we dat concreet maken? Dat is de derde regel van vandaag. We buy what we like. We kopen graag wat we eigenlijk als een goed, sympathiek product of merk ervaren. En waar komt dat dan vandaan? Nou, laten we allereerst kijken hoe überhaupt merk-imago precies werkt. Want merken die zijn niet alleen geassocieerd met gebruiksmomenten, wat we zagen, ze zijn niet alleen geassocieerd met een unieke kenmerk, maar ook met een bepaald gevoel in hoeverre ze ons aanspreken eigenlijk op onze basismotivaties. En dat heeft ook vaak impact op ons gedrag. Ik heb hier een aantal leuke voorbeelden. Weet je dat als jij Red Bull drinkt, dat jij cognitief net wat slimmer wordt?
Kijk, ik wist niet dat het mogelijk was, maar
zeer zeker. Ja. Althans, dat heeft dus niks te maken met de Red Bull zelf. Het is dus het idee dat je Red Bull drinkt. Dus stel, ik laat jou een experimentje doen met een blikje Red Bull en een blikje huismerk, waar in allebei de gevallen gewoon huismerk zit. Dan zal jij, wanneer je die Red Bull drinkt en daarna bijvoorbeeld puzzeltjes moet maken, net wat meer puzzels, net wat sneller oplossen. En dat is een motivatie-effect, omdat jouw verwachtingen eigenlijk de werkelijkheid en jouw gedrag creëren. Je wordt niet echt slimmer, maar je bent door jouw verwachtingspatroon is eigenlijk een soort van merk-placebo-effect. Nou, en dat zien we in heel veel terreinen. Dus dit is niet zo'n raar one-off finding die je dan in de replicatiecrisis van de psychologie ten onder ziet gaan. Nee, deze houden wel goed stand. Bijvoorbeeld met Nike, wanneer je dat op een golfclub afbeeldt, hebben mensen net een betere sportperformance dan met exact dezelfde golfclub zonder dat logo. En Advil, als pijnstillermerk, blijkt sneller jou van je hoofdpijn af te helpen dan exact dezelfde pil zonder Advil erbij op het doosje. Dus dit zijn allemaal van die dingen. En nogmaals, placebo-effect kennen we al heel breed vanuit de medische hoek, maar het lijkt dus ook voor merken zo te werken. En waarom is dat? Dat is omdat ons brein merken associeert met doelstellingen. En het merk dat sterk met die doelstellingen laat, zorgt er ook voor dat we die in de regel beter bereiken als we alleen al het idee hebben dat we dat merk dus consumeren. En welke doelstellingen is ons brein dan mee geboren? Nou, dat zijn er niet heel veel. Het zijn eigenlijk maar 9. En dit zijn eigenlijk een beetje de aangeboren basismotivaties die gewoon in mensen zitten. Dus het hebben van plezier, maar ook comfort, sociale connectie. Ook tegenovergesteld van sociale connectie, juist status, dus beter zijn dan anderen. Welzijn en daarbij gezondheid. Lust is tegelijkertijd iets wat bij sommige categorieën belangrijker zijn. Controle uitoefenen, groeien / beter worden en belangrijk. En dan bedoel ik dat bepaalde merken die worden als belangrijk ervaren. Doordat de cause die ze nastreven daarbij betekenisvol is. Nou, en dat zijn eigenlijk de 9 hoofdmotivaties die wanneer een merk zich daaraan weet te hechten, als het ware een imago-bonus krijgt. Dan moeten dat wel motivaties zijn die men bij de categorie belangrijk vindt. Want het is echt niet zo dat van elk van deze 9 motivaties dat bij de categorie belangrijk is. Dat zeiden we ook net. Die kun je niet creëren. Maar wat je wel kunt doen, is bij motivatie bij de categorie een rol spelen, maar nog niet echt zijn ingepikt door concurrenten, daarop te laden. En dan heb je dus sterke dingen. En hoe kun je dat meten? Dat ga ik zo uitleggen, maar misschien eerst nog wat vragen.
Nou ja, dus ik was zelf eventjes wel benieuwd. Dan ga ik zo naar de vragen. In hoeverre rijm je dit dan met die category entry points? Want het voelt een beetje als, enerzijds heb je category entry points, nou, wanneer je dus je drankje nuttigt. En dan dus ja, die imago waar je ook dan nog impliciet op wil zitten.
Ja, nou, imago, zoals ik het eigenlijk ook hierom zei, is feitelijk gewoon een category entry point.
Ja, oké.
Is het gewoon. Maar het is in brand trackers vaak wel een afzonderlijk gedeelte. Dus het wordt vanuit branding vaak wel als een eigen beestje gezien. En het is in die zin een subklasse van category entry points. Want een imago-eigenschap die een klant naar het merk trekt, is per definitie een category entry point. Maar niet elk category entry point is een imago-eigenschap. Ik bedoel, als je zegt, dit is iets wat ik altijd onderweg van werk naar huis drink. Ja. Daar zit geen kernmotivatie in, anders dan dat gewoon het vaste gebruiksmoment is. Dus het is breder. Maar eigenlijk is imago een category entry point, maar dan wel tappend uit psychologische basismotivaties.
Yes.
Terwijl natuurlijk category entry points heel erg aangeleerde gewoontes, culturele gebruik, is veel breder. En dit is echt de kern. En dat is de reden waarom we hem eigenlijk lostrekken, omdat het psychologisch wel een eigen beestje is.
Ja, ja, precies. Deze kan je eigenlijk altijd wel meenemen. Terwijl met de SEPs is het nog maar de vraag welke SEPs er zijn.
Ja.
Oké. Floor is blij met het antwoord, dus dat is fijn. Ze bedoelen overigens de vraag zoals jij hem interpreteert.
Thanks, Floor.
Ook goed. Ilonka, die zegt, ik heb ergens gelezen dat met name de geluiden en karakters het hoog scoren als distinctive brand assets. Dus eventjes in de volgorde van belangrijkheid. Kan je die zo opnoemen?
Nou, ja, vaak de assets waar je concurrent het minst mee doen, zijn degene die je zelf het makkelijkst kan veroveren. Dus dat verschilt natuurlijk een klein beetje per categorie. Want bij sommige categorieën heeft iedereen zijn eigen mascotte. Voetbalclubs. Mm-hmm. Maar op heel veel categorieën niet. Dus inderdaad, dat klopt. Dat het feit dat bijvoorbeeld McDonald's Ronald McDonald's heeft, had. Hè, ze hebben het niet meer volgens mij. Dat,
ja, wel. Een beetje, maar niet okay. Zo druk, ja.
Was enorm goede zet. Want heel veel andere fastfoodketens hadden niet echt zo'n mascotte. Ja. Hetzelfde geldt met geluid. Geluid wordt heel vaak een beetje vergeten. Terwijl er ontzettend veel te halen valt. Moet het wel bij een touchpoint ingezet worden waar geluid door is. Dat is natuurlijk niet altijd het geval. Maar er valt heel veel mee te winnen. Dus ja, ik denk dat ze met heel veel gevallen wel gelijk heeft. Maar niet per definitie. Als je net in een categorie zit waar iedereen vol in de mascottes is gesprongen. Ja, misschien moet je juist dan even wat anders doen.
Juist. Caroline, die vraagt, welke tools zijn geschikt voor het datamijnen van SEPs voor producten?
Ja, je hebt tools als Listen. Je hebt duizenden en social media / online monitoring tools en die scrape het hele internet. Ja. En dan kun je bepaalde combinaties van keywords en sentimentanalyses verrichten om dat te meten.
Ja, dus we hebben geen directe tools die we zouden aanraden per se, maar in breed gezien moet je net gewoon zoeken naar tools die dus het internet scrapen. Dus dat kan Google, dat kan Twitter, dat kan Facebook, Instagram, LinkedIn zijn. En daar moet je eigenlijk dus de analyse op loslaten. Ja. Karel en ook Josja, die zeggen, ja, het is super interessant, maar ik vind het wel ingewikkeld om toe te passen op goede doelen waar ik in zit. Ja. Hebben jullie voorbeelden daarvoor?
Dat vind ik een hele goede opmerking. Wat is de category entry point voor een goed doel? Het is ook nog eens per goed doel anders. Een goed doel is sowieso denk ik wel heel erg. Het moment van beslissing is erg gestuurd vanuit het goede doel. Het is vaak een verzoek om een donatie voor je deur of online door middel van een reclamecampagne. Iets minder dat de behoefte vanuit de consument leidend daarbij is. Ja. Dus ik denk eerlijk gezegd dat als we het hebben over mentaal marktaandeel veroveren, dat category entry points iets minder groot is. Het is wel heel belangrijk dat men het gevoel heeft dat natuurlijk het geld breeduit goed wordt ingezet. Dus dat is eigenlijk een beetje dat aspect. Maar met name de herkenbaarheid. Dus heel veel brand assets hebben bij een goed doel, maakt het snel herkenbaar en daarmee vertrouwd. En dat is heel erg belangrijk, dat een goed doel is vertrouwen een van de cruciale variabelen. En zodra we dat, oh ja, dat heb ik wel eens gezien, dan is het gelijk in orde. Ja. En daarmee sta je echt al 10-0 voor om vervolgens iemand te converteren.
Ja, ja, precies.
We hebben overigens een webinar gehouden in het verleden en dat heette de psychologie van goede doelen. Kun je gewoon online terugkijken. En daarin hebben we nog veel meer andere conversietechnieken ook voor goede doelen.
Ja, goeie. Dus die kan je laten opzoeken op onze website unravelresearch.com/webinars. En dit is een leuke, heeft X, waarom doe je nou een random merk, maar X is het oude Twitter natuurlijk. Heeft X dan zonder onderzoek sales verkleind door van het blauwe vogeltje af te stappen?
Elon Musk doet zeker geen onderzoek voordat hij een rigoureuze wijziging doorvoert. Laten we daarover eens zijn.
Absoluut, ja.
Is het blauwe vogeltje geel? Ja, dat klopt. Er zijn ook heel veel mensen die weigeren het nog altijd X te noemen. Die zeggen nog steeds Twitter. Dus in die zin worden de brand assets nog wel door de gebruikers in leven gehouden. Maar dat zegt ook nog wel wat.
Ja, ja, en soms is het natuurlijk ook zo, hè, dat je gewoon een rigoureuze omzwaai wil maken, om wat voor reden ook, waardoor je dus brand assets moet weggooien.
Ja,
ja, en of je dat wil doen, dat is natuurlijk een keuze van het merk zelf.
Mm-hmm.
En het enige eigenlijk wat het onderzoek inzichtelijk maakt, is wat je weggooit daarmee. Ja. Daar mag je dan een keuze op maken. Dus, ja, je kan een huis bouwen en je kan een huis slopen. Ja,
ja, soms wil je het slopen, maar je wil wel weten wat je stuk maakt.
Ja, ja. Precies. Esmita, die vraagt: zou je ook aanraden om een jingle zowel als audiobestand als in advertenties op bushalte terug te laten komen?
In de bushalte?
Ik snap niet helemaal hoe je een jingle...
Zou kunnen, graag. Maar ja. Ik heb audio... Ja, je hebt soms wel bepaalde interactieve advertenties in de bushalte.
Ja, okay.
En dat zou echt geniaal zijn, omdat het ook nog eens heel erg opvalt.
Ja.
Maar het is wel een touchpoint dat het lastig is om auditief, denk ik, in te zetten.
Ja, ik voel me ook af hoe is dit exact bedoeld inderdaad. Even zien, United Consumers. Brand assets moeten tijdloos zijn, maar wat als je merkt dat brand assets niet meer passen door de steeds veranderende consumentengedragingen en technologische verschuivingen? Wanneer verander je dan je brand assets en hoe kun je dit het beste aanpakken? Nathan?
Nou, dat is wel een hele goeie. Soms is iets gewoon veel te gedateerd en kan het niet meer. Bij slogans zie je dat.
Ja.
Dan is het gewoon, je had vroeger de pindakaas, je had Smart Moms, Choose, Jif, Peanut Butter.
Ja.
Dat is vandaag, kan papa geen pindakaas kopen? Eigenlijk was de kritiek.
Ja, ja, ja.
Dus dan is het klaar. Ik bedoel, soms heb je gewoon dat het om culturele invloeden en ontwikkelingen, dat het niet kan. Heel vaak is het meer een evolutie van. Dus dat zie je vaak met logo's. Dat het logo qua herkenbare kenmerken overeind blijft. Maar dat ze hem eventjes opfrissen naar een nieuwe look. Waarbij je niet zozeer schade aandoet aan de herkenbaarheid. En soms zelfs zo dicht bij je kern komt dat je herkenbaarder wordt. Dat is gek, hè? Maar je had best wel veel... bijvoorbeeld vroeger het Starbucks logo. Dat was een beetje 3D-achtig, veel verschillende kleuren. En die hebben ze gewoon geüpgrade naar wat sinds 2010 de nieuwe stijl is met meer flat design. Twee kleuren, geen schaduwen, noem maar op. Maar juist alle elementen wel overeind houden die het logo herkenbaar maken. En je kunt dat testen. Gewoon met die brand asset test die we net lieten zien. Kun je ook natuurlijk nieuwe materialen of licht gewijzigde materialen testen. Of het nog wel het merk uitstraalt.
Juist. Mooi. Ja, Esmita zegt ja zowel... Die over de bus. Zowel teksten wil visualiseren als audio op radio of in videomateriaal.
Oh, zo. Dus je hebt...
Ja, Rick zegt, jazeker, van de hypotheker. Ik denk dat dat misschien wel goed is.
Ja, dus dat je de jingle uitschrijft. Ja. Dat kan zeker, hoewel er vaak wordt de jingle toch meer op geluid verwerkt dan wanneer je het leest, moet je het soms al 10 keer lezen. Oh ja, dat was eigenlijk wat ze daar dan riepen.
Ja.
Uitzondering is trouwens wel, ja zeker de hypotheker, dat is niks zo herkenbaar. Ja. Maar bijvoorbeeld als je dat ook nog eens met design eveneens weet door te vertalen naar wat er qua intonatie gebeurt. Dus, ja zeker heel groot bijvoorbeeld dan de hypotheker met 3 uitroeptekens. Dan speel je er een beetje mee en dan wordt het ook een leuke twist.
Leuk. Hey, hoe meet je die associaties?
Ja, nou, dat doen we met een IRT. Associatietest is dat. Dus we vragen dat niet uit. En dat komt omdat we eigenlijk de associatiekracht tussen een merk en een eigenschap tot op een hele beperkte hoogte bewust kunnen uitbrengen. Dus 5 punten Likert schaaltjes brengen je niet zo heel ver. Dan zie je alleen maar de allersterkste en de allerzwakste associaties. Maar er gaat heel veel nuance tussen merken juist verloren. Nou, hoe kun je die nuance wel meten? Die kun je met IRT. En ik ga niet de hele techniek erachter uitleggen, maar wat het simpelweg doet, is gebruik maken van reactiesnelheid om wat meer de onbewuste associatiekracht meetbaar te maken. Dus als ik bijvoorbeeld jouw Nike met winnen laat zien, kan je dat sneller verwerken dan Nike plus verliezen. Nou, die reactietijd die meten wij, die verwerkingssnelheid. En daarmee kunnen we dus mooi meten, echt op een continue schaal, wat sterk geassocieerd is en wat zwak. En dan krijg je dit soort best wel toffe inzichten. Je hebt een vergelijkend onderzoek gedaan met klassieke onderzoek versus die IRT, Intuitive Response Test methode, met luxe modemerken. Dus je ziet hier Ralph Lauren en Giorgio Armani. Je ziet bovenin een grafiek waarbij we de merken vergeleken hebben uitgevraagd. Dus dat was gewoon op een 100-punt schaal met een slider van hoe sterk associeer jij bijvoorbeeld dit merk met status. Nou, dan zie je ineens dat Ralph Lauren en Armani even sterk met status geassocieerd wordt als je het uitvraagt.
Ja.
Maar wanneer je dit onbewust meet, dan zien we ineens, hey, Ik ben kleurenblind, maar volgens mij is Giorgio Armani, ja, die komt qua lijn er wat hoger uit, op status. En dat is gunstig. Maar juist lager op persoonlijke groei. En het heeft waarschijnlijk een beetje te maken met dat Ralph Lauren zich wat meer als sportmerk ook laat zien. Met de polospeler erop natuurlijk.
Ja.
Waardoor je er ineens nuances te zien hebt dat, hey, Ralph Lauren zit wat meer op prestatie, succes en sport. En Armani toch meer op status alleen. Sorry.
Ja.
Ja, ik zei status ook bij Ralph Lauren, maar dat is dus niet. Armani is de status. En Ralph Lauren meer de sport. En op die manier kom je ineens veel genuanceerder te weten waar staat ons merk, waar staan de concurrenten en waar liggen dus onze kansen.
Juist. Even eerst voordat we naar de takeaways gaan, blijf vooral nog eventjes hangen. Wie heeft de beste vraag gesteld wat jou betreft, Tom?
Er was een hele leuke vraag aan het begin.
De van Floor over het creëren van de SEPs eigenlijk als merk.
Ja. Ja, die vond ik inderdaad, omdat je daarmee echt van, je kunt niet een motivatie creëren, maar wel een bestaande motivatie naar een nog nooit aangeboren SEP schuiven. En dat vond ik wel een leuke nuance waar ze daar naar vroegen.
Nou, dat is mooi. Dus Floor, deze komt jouw kant op. Als je even contact met ons opneemt, dan kunnen we in ieder geval voor jouw adres zorgen.
Tim, apenstaartje.
Unravelresearch.com. We hadden namelijk vorige keer Arie. Arie, trouwens, als je kijkt, neem even contact met ons op. Want we zagen Arie niet terug in de lijst van inschrijvingen. Dus we konden niet echt aan elkaar matchen door zelf contact op te nemen. Goed, Tom. Dus we hebben eigenlijk gewoon drie punten dus besproken. Ja. Het begon bij de... nou, moet ik het goed zeggen?
De category entry points.
Toch wel de category entry points, hè? Vervolgens... moet je dat doorvertalen met je brand assets.
Brand assets.
En dan als laatste, kleine category entry points, dus het imago.
Ja, ja, en dat is niet voor niks dat we dat ook zo hebben opgedeeld. Want dit zijn eigenlijk drie bouwstenen, of drie categorieën, die in elke brand tracker terug zou moeten komen. En wat er natuurlijk best wel vaak gebeurt, is dat sommige van deze dingen werden überhaupt niet gemeten. Zoals category entry points vaak echt wat nieuws. En gelukkig wordt dat meer en meer geadopteerd dankzij Byron Sharpe. Maar het moet gewoon een soort van de DNA van elke brand tracker zijn. Brand assets idem dito. Ook alles wat jouw merk uniek maakt, monitor dat, meet dat en bouw daarop voort. Imago meten we natuurlijk al wel langer dan vandaag, maar dat is de juiste metric, maar op de verkeerde manier gemeten. Dat zagen we dus net ook met regulier uitvragen en Likert-schalen. Kom je maar zo'n gedeelte van de hele kennis te weten, terwijl er zoveel te ontdekken valt. En zeker, je moet juist weten waar men onbewust jouw merk sterker associeert ten opzichte van concurrenten, omdat ook juist die onbewuste associaties uiteindelijk het koopgedrag in de winkel beïnvloeden.
Juist. Zijn dat ook de takeaways?
Dat waren de takeaways.
Dat is mooi. Waar gaan we het volgende week over hebben, Tom?
Volgende week dan staan de verkiezingen bijna voor de deur. Dus volgende week is het de psychologie en neuromarketing van de verkiezingen. Dan gaan we kijken achter welke irrationele gronden ons stemgedrag vandaan komt. Dus dit wordt een pijnlijk webinar, want het is allemaal niet zo rationeel helaas.
Ja.
Dus je gaat alle psychologische, daadwerkelijke drivers achter waarom we stemmen op bepaalde personen, bepaalde partijen. Maar we gaan ook voorspellen met neuro wat de uitslag wordt. Want ook dat is een toepassingsgebied. Dus een hoop mooie onderwerpen.
Kijk, gaat het inzicht erin zitten over hoe groter de mond?
Nee. Oh, nou, misschien wel.
Komt er wellicht in.
Dat moet je even laten weten.
Ja. Mooi. We gaan een beetje over tijd. Dus iedereen, dus we blijven heel veel mensen hangen. Dus dat geeft maar aan hoe interessant men het vond. Excuus dat we een beetje uitliepen. Vaak als we enthousiast worden over een onderwerp, kan dat gebeuren.
Ja, dan duurt het lang.
Zo is het. In ieder geval onwijs leuk dat jullie weer vandaag waren. Vragen en comments kunnen natuurlijk ook nog gemaild worden naar Tim en of Tom. @unravelresearch.com. En rest mij niets meer dan iedereen te danken voor de aandacht. En nog een hele fijne dag. En tot volgende keer.
Voordat je gaat, nog een paar dingen. Vind jij het belangrijk om op de hoogte te blijven van dit soort nieuwe inzichten? Schrijf je dan in voor onze webinar nieuwsbrief op unravelresearch.com. Wist je trouwens dat Tom, Diede en ik ook te boeken zijn als gastspreker? Of als je meer de diepte in wilt gaan voor een in-company masterclass of inspiratiesessie? Neem voor meer informatie hierover contact op met emily@unravelresearch.com. Heb je vragen of suggesties over deze podcast? Laat het me vooral dan even weten via tim@unravelresearch.com. En als laatste, vond je deze podcast waardevol? En denk je nu aan één persoon die deze aflevering ook zou moeten luisteren? Stuur hem dan vooral door. Of geef ons een beoordeling in jouw podcast-app. Zo kunnen andere mensen deze podcast ook sneller vinden.